Vanavond gaan we met elkaar een stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 12 tot en met 17. Hebreeën 12, vers 12 tot en met 17. Hef dan de slappe handen op, strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, doch veeleer genezen. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereren zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Tot zover dit stukje. Hou het altijd in de gaten als we de Hebreeënbrief behandelen, dat het waarschijnlijk Paulus is, die schrijft aan Joodse christenen, met name in Jeruzalem, die op de Pinksterdag tot geloof gekomen zijn, die ingegaan zijn op de roepstem van Petrus, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat betekende dat ze het judaïstische systeem, het jodendom, of dat waar ze zo verward waren in allerlei inzettingen en wetten en allerlei gebruiken, dat ze dat achter zich moesten laten en dat ze zich moesten keren naar de Heer Jezus. Er kwam op een gegeven moment een moment dat deze Joden weer terug verlangden naar de hele tempeldienst, want de tempel die stond daar nog, de tempel was nog niet verwoest, dat was pas 70 na Christus. En ze zagen natuurlijk al die broeders, die Joden, naar de tempel gaan en naar de synagoge gaan en op een heel andere manier God aanbidden. Vandaar dat Paulus op een gegeven moment in Hebreeën 10 zegt, verzuim je eigen bijeenkomsten niet. He, mensen die naar de tempel gingen, mensen die naar de synagoge gingen en de bijeenkomst van de gemeente, de christenen, lieten voor wat het was. Nou, vandaar dat er op een gegeven moment achteruitgang kwam onder de Joden die tot geloof gekomen waren en zelfs mensen die zich terug wilden zetten in het Jodendom. Nou, dat is het grote probleem in de Hebreeënbrief waar Paulus de mensen voor wil opwekken om nu ook verder te gaan. Degene die de Hebreeënbrief geschreven heeft, heeft een hele goede kennis van het Oude Testament. En ik zal u vier gedeelten noemen waar dit stukje over gaat uit het Oude Testament. We hebben Hebreeën 12 met elkaar besproken en er zijn vier hele belangrijke gedeelten die de schrijver van de Hebreeënbrief uit het Oude Testament haalt en hen als het ware dat uit wil leggen. Het eerste gedeelte, dat hebben we als we nog even teruggaan naar Hebreeën 12 vers 4 tot en met 6, komt uit Spreuken 3. En laten we dat even met elkaar lezen. Even een paar stukjes uit het Oude Testament. Spreuken 3, vers 11 en 12. Spreuken 3, vers 11 en 12. Veracht mijn zoon de tuchtiging des Heren niet. En u weet nog wel waar we het over gehad hebben vorige week. Tuchtigen, erziehung in het Duits, heeft te maken met trekken. Tuchtigen heeft niet met van je af, maar altijd met trekken, naar je toe trekken. God trekt mensen naar zich toe. En dat heeft alles met tucht te maken. Veracht mijn zoon de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin van zijn bestraffing, Want de Heere bestraft wie hij lief heeft, ja, gelijk een vader, een zoon, aan wie hij welgevallen heeft. Nou, en u heeft gezien in Hebreeën 12 dat de Hebreeënbriefschrijver dit vers aanhaalt in vers 8, vers 4 tot en met 6 van Hebreeën 12. Daar wordt dit letterlijk aangehaald. Dus we hebben te maken met God behandelt ons als zonen. God voedt ons op. Heeft een plan met ons leven. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Als je kinderen krijgt, dan heb je een doel. Wat wil je met je kinderen bereiken? Weet u het nog waar we het toen over gehad hebben? Kinderen moeten zelfstandig worden. Kinderen moeten een goed onderscheidingsvermogen krijgen. Kinderen die moeten een eigen mening hebben. Kinderen die, ja, die moeten zelfstandig kunnen gaan functioneren. Nou, daar hebben we het over gehad. God heeft ook een plan met zijn kinderen. En dat gaat niet zomaar. Er is training, oefening, opvoeding voor nodig. En met andere woorden, het feit dat je op een gegeven moment opnieuw geboren bent, dat is niet het eindpunt, maar de start. En dan hebben we het weer over de loopbaan. Nou, er is gisteren een wereldrecord gevestigd op de 100 meter weer, van meneer Bol. Nou, daar hebben we kunnen zien hoe snel iemand de 100 meter kan overbruggen. Nou, die man die heeft niet alleen gestart, maar die heeft ook gelopen en die heeft ook gefinished. Nou, dat is ons christenleven. We starten, we lopen en we finishen. Ja. Nou, zo snel ben je nog niet, hè, Nino? Onder de 10 seconden, hè? Dat lukt nog niet, hè? Nee. Goed. Oefening. Ja. Maar dan gaat het verder. Dan wordt er een stukje aangehaald uit Jesaja 35, en dat hebben we net vanavond gelezen uit de Hebreeënbrief. En misschien goed om dat er ook even bij op te slaan. Jesaja 35. En als u Jesaja 35 in zijn geheel leest, dat gaan we nu niet doen, maar dan staat hier boven, in mijn Bijbel tenminste, daar staat boven het heil voor het verloste, voor de verloste des Heren. In Jesaja gaat het over de oordelen die komen, over de tuchtigende hand van God, maar ook over de verlossing, over het heil, wat ja, als resultaat van de pijn en moeite zal komen. Een herstel. Nou, en dat is altijd ontzettend belangrijk, dat God niet alleen opvoedt, maar dat er ook een stuk herstel komt, een stuk opbouw. Nou, dat zie je hier zo mooi in. Nou, dat hebben we gezien in de Hebreeënbrief. Laten we het nog even lezen in vers 3. Vers 3 van Jesaja 35. Jesaja 35, vers 3. Sterkt de slappe handen, verstevigt de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagde van hart, wees sterk, vrees niet, zie uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend, de oren der doven geopend, ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen water ontspringen en beken in de steppen. Nou, hier heb je dus over het herstel van Israël. Mensen, wat is het belangrijk dat er niet alleen opgevoed wordt, maar dat er ook herstel is, dat er liefde is, dat er liefkozing is, dat je niet alleen tuchtigt, maar ook liefkoost en dat er een liefde is. Dan wordt er nog een derde gedeelte uit het Oude Testament aangehaald, hier in Hebreeën 12. En dat is het gedeelte uit helemaal Deuteronomium 29. Dat is het vijfde boek in de Bijbel, waar Mozes het volk van God oproept tot zuiverheid. Vers 18, Deuteronomium 29, vers 18. Laat onder u, en dat gaat onder het volk van God. En we overdrachtelijk kunnen we het ook zien naar de gemeente toe. Wat er onder Israël gebeurde is een voorbeeld voor ons als gemeente. Laat er daarom onder u geen man of vrouw, geen geslacht of stam zijn, wier hart zich nu van de Heere onze God afwendt, om de goden der volkeren te gaan dienen. Laat er onder u geen wortel zijn die gif of alsem voortbrengt. Nou, en dat hebben we precies hetgeen, hebben we hier ook gelezen in Hebreeën 12. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in het 15e vers, een bittere wortel die verwarring sticht. Nou, u begrijpt wel, in de Hebreeënbrief bevinden we ons in heel goed gezelschap. Iemand die vanuit het Oude Testament de Hebreeënbrief eigenlijk als het ware opschrijft. En de mensen laat zien dat het zo ontzettend belangrijk is om in de Jezus te geloven en hem te volgen. Er wordt nog een stukje aangehaald, dat hoeven we niet op te slaan, maar dat kunt u vinden in vers 16 en 17 van Hebreeën 12, dan wordt er over Esau gesproken. Die zijn eerstgeboorterecht verkwanseld heeft. Nou, dus met andere woorden, nogmaals, de Hebreeënbrief is als het ware geworteld in het Oude Testament. Elke keer worden de Oud-Testamentse versen aangehaald en dat moest wel heel vertrouwd zijn voor de Judeërs die, aan wie deze brief geschreven is. Het gaat hier dus in Hebreeën 12 om de oefening, dat we geoefend worden. We hebben het in vers 11 gezien van Hebreeën 12, daar staat, doch later brengt ze hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Nou, het christenleven is een leven van oefenen, van proberen, van training. Met dit doel, en laten we dat nog eventjes lezen, met dit doel in vers 10. Hij doet het ons tot nut, we oefenen met dit doel, opdat wij deel verkrijgen, het einde van vers 10, deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Dit is het uiteindelijke doel. Dit is Gods doel met ons leven. Heiligheid. Heiliging. Waar moeten we dan aan denken? Aan heiligheid, aan heiliging. Nou, helemaal, ik weet niet of u dat nog kunt herinneren, helemaal in het begin van de Hebreeënbrief hebben we gelezen, hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Kunt u het nog herinneren dat we daar heel even iets over gezegd hebben? Dat is natuurlijk weer heel wat maanden geleden. Hè? Hij die heiligt, wie is dat? Dat is God zelf. En zij die geheiligd worden, wie zijn dat? Dat zijn wij. Zijn allen uit één. Nou, hij die heiligt, je zou eigenlijk kunnen zeggen, is Christus. Zij die geheiligd worden, zijn wij, en zowel Christus als wij zijn allen uit één, en dat is God, God de Vader. Met andere woorden, heiliging heeft in de eerste plaats als doel de eenwording met God. We worden één met God. En daar heeft de Jezus het over, dat je als rank aan de wijnstok een eenheid vormt. Dat je als het ware samengegroeid bent tot één lichaam met Christus. Nou, dat is Gods doel. Dat is Gods doel in ons leven, dat wij steeds meer en meer ervaren dat we volkomen één worden met God onze Vader. Eén in wil, één in denken, één in gevoel, één in... Nou ja, daar heeft hij ons de Geest van God voor gegeven. En als tweede, en u kent waarschijnlijk wel de betekenis van het woordje heilig. Heilig betekent toegewijd. Nou, dat wil God graag. Ik weet niet of hoe u dat wel eens ervaren hebt, maar als er soms wel eens moeilijke periodes in mijn leven, in ons leven kwamen, dat resulteerde, nou praat ik uit de praktijk hoor, dat resulteerde in mijn leven altijd tot verdere toewijding tot de Heer. Het bracht me altijd dichter bij de Heer. Hoewel het op het moment zelf vreselijk was. We hebben wel eens momenten gehad dat Helene en ik zeiden van, dit gun je je grootste vijanden niet. Waar je dan doorheen moet. Maar daarna, nou dan ben je nog dichter bij de Heer. Dat is eigenlijk de bedoeling van heiliging. Dat je nog meer hem toegewijd bent. Dat je nog meer je leven aan hem toewijdt. En het tweede, heiliging heeft ook te maken met afzondering. En dat je steeds meer gaat ervaren, ik hoor er niet meer bij deze wereld. Ja, ik leef al in deze wereld. Natuurlijk leef ik in deze wereld. Maar wat deze wereld vandaag doet, de normen en waarden van deze wereld, ik hoor er eigenlijk steeds minder bij. Je wordt als het ware steeds, ja, kom je dichter bij de Heer Jezus. Nou, dat is Gods centrale doel in mijn leven. Ook in uw leven. Ervaart u dat in uw leven? Is het zo dat je ervaart dat je, ja, dat je in verloop en na verloop van tijd daar die groei ziet, een groei in heiliging? U weet wel, in Christus zijn we geheiligd. Dat is onze heilige positie. En ziet God ons in Christus als heilig aan. Maar in deze wereld mogen we steeds meer worden dat wat we al zijn in Christus. En dat is onze geestelijke groei. Dus, en dat kan niet anders dan door oefening. En oefening doet altijd pijn. Oefening doet altijd pijn. Kan niet anders. Door lijden heen leert de Bijbel ons. Nou, dan staat er in vers 12, dan worden er drie lichaamsdelen genoemd. Samenvattend zou je kunnen zeggen, het gaat hier over slappe handen. Het gaat hier om knikkende knieën. En het gaat hier min of meer om kreupele voeten. Slappe handen. Slappe handen, dat betekent eigenlijk dat je in je christenleven lusteloos kunt worden. Er komt niets meer uit je handen. Je bent als het ware niet meer bruikbaar in de dienst van de Heer. En alles wat je moet doen, of alles wat je wil doen, daar heb je niet eens meer de energie voor. En dat kan maar zo gebeuren in je christenleven. Het kan maar zo gebeuren in je christenleven dat je je handen laat hangen en dat er eigenlijk helemaal geen activiteit meer is in je geestelijk leven. Tweede wat er kan gebeuren, dat is dat je knikkende knieën krijgt. Nou, knikkende knieën, dat betekent dat ze het tegenovergestelde van de drie vrienden van Daniel. Iedereen die knielde voor het beeld van Nebukadnezar. Maar deze drie vrienden van Daniel, die stonden met vaste knieën voor het aangezicht van de Heer. Knikkende knieën heeft te maken met zwakheid, met onzekerheid, met twijfel, met, ja, knikkende knieën. En dan is het heel belangrijk om ons de vraag te... Kijk, als je naar de eerste christenen kijkt, ja, Petrus had knikkende knieën toen hem gevraagd werd van, hoor jij bij Jezus? En hij zei, ik hoor er niet bij. Maar hij had stevige knieën toen hij gegezeld werd en toen ze tegen Petrus zeiden, en nou hou je op met praten over Jezus. En toen zei Petrus, ik kan niet meer ophouden. Ik moet er wel van vertellen. Dat is wat anders. Dat zijn geen knikkende knieën meer, maar dat zijn stevige knieën. En dan het derde, voeten die kreupel zijn, of letterlijk staat er vanuit het Grieks vertaald, zou je ook kunnen zeggen, en maakt een recht spoor met uw voeten, dan zou je kunnen zeggen, buig niet af naar een andere weg. Je kan zo makkelijk afbuigen, de weg kwijtraken. Paulus die schrijft in de Timotheusbrief daar nogal eens over. Misschien goed om een paar versen uit de Timotheusbrief erover te lezen. 1 Timotheus 1 vers 6 bijvoorbeeld. Ze waren op een goed spoor. Ze hebben zich bezig gehouden met allerlei fabels en eindeloze geslachtsregisters. En niet meer gewoon met het geloof. Niet meer met het woord van God. En dan staat er in vers 6 van 1 Timotheus 1. Door dit spoor te verlaten, ze waren op de goede weg. Maar zijn afgebogen. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat. Ze praten wel, maar het heeft geen enkele inhoud meer. Je kunt het spoor verlaten. Kijkt u ook in hetzelfde boek van Timotheus, in het 5e hoofdstuk, vers 15. 1 Timotheus 5, vers 15. Want reeds zijn sommigen afgeweken van die weg. Of hoofdstuk 6, vers 21. Mensen die het woord van God eigenlijk verwaarlozen. En dan staat er in vers 21, sommigen die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. Weet je dat je in je geestelijk leven ook kunt verdwalen? Dat je van dat spoor af kunt buigen. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Die lusteloze handen. En dat je als gemeente soms ervaart dat je allemaal achteraan wilt gaan staan en dat er niemand is die de handen uit de mouwen wil steken. Of dat je dat zelf soms zo ervaart. Lusteloze, slappe handen. Knikkende, onzekere knieën. Kreupele voeten. Dat je het idee hebt van ja, dit is niet meer de weg die ik moet gaan. Weet je, er is genezing. En daar staat heel mooi aan het einde dat je niet uit het lid geraakt in vers 13 van Hebreeën 12, maar doch veel eer genezen. Is er genezing? Weet je, wij hebben, ik vind dat trouwens een hele mooie naam, er zijn een aantal broeders en zusters bij ons in de gemeente die veelvuldig de naam Heiland gebruiken. Niet Heer Jezus, maar ze gebruiken heel vaak de naam Heiland. En de heiland, het woordje heiland, betekent heelmeester. Iemand die kan genezen. Nou hebben we onze heiland leren kennen toen hij ons genas van onze zonden. Maar weet je dat je elke dag de Jezus mag kennen als heiland? Die je kan genezen. Die je weer sterke handen kan geven. Die je weer stevige knieën kan geven. Die je weer op die juiste weg kan brengen waar God je wil hebben. Er is genezing. Genezing door het geloof, door overgave in de Jezus. Dan gaat Paulus nog iets verder. Dan zegt hij zo mooi in dat 14e vers, jaagt naar vrede. Jaagt naar vrede met degene die ons het meest goedgezind zijn. Nou ja, goed. Paulus die schrijft in de Romeinenbrief, houd vrede voor zover het van u afhangt met allen. Ja? Voor zover het van ons afhangt. Jaagt naar de vrede, dat heeft te maken, dan komen we weer even terug met die wedloop. Jaagt, ga daarop af of ga daarvoor, voor de vrede en dan staat er en de heiliging. Misschien wel goed om ook daar een vers voor te lezen uit Psalm 34. Psalm 34. Want ook dit vers heeft Paulus uit het Oude Testament gehaald. Misschien best wel heel mooi om dat vanaf het 12e vers te lezen uit Psalm 34. Komt kinderen, luistert naar mij. Dat is de vader met zijn kinderen. Opvoeden. Ik zal u de vrezen des Heren leren. Wie is de man die het leven begeert? Vele dagen wenst om het goede te genieten. Bewaar uw tong voor het kwade. En uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade. Denk aan Jozef, toen de vrouw van Potifar kwam. Hij rende weg. Hij ging niet in discussie. Hij rende weg. Wijk van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Zoek de vrede. Natuurlijk hebben mensen ook allemaal, ook in de gemeente, hun achtergrond. En er zijn bepaalde mensen waar je wel eens mee kunt praten in de gemeente. En als je maar één verkeerd woord zegt, of je zegt het net even verkeerd, nou dan is het, dan ontploft de bom al. En dan probeer je de vrede te zoeken, maar het lukt gewoon niet. Mensen die altijd zo op het scherpst van de snede leven, van als het nou maar precies zo gaat zoals ik het wil hebben. Nou, dat is nou precies datgene wat God zegt, dat is nou die geestelijke onvolwassenheid. Als je met iedereen en nog wat altijd maar ruzie kan krijgen. Dat is heel makkelijk om ruzie te krijgen. Maar jaag naar de vrede. Jaag naar de vrede, want Christus is de vrede. God is vrede. En juist vanuit die vrede leren leven, ook met elkaar. Jaag naar de vrede. En natuurlijk naar de heiligmaking, zoals we dat net ook gezien hebben. Trouwens, weet u dat jagen naar de vrede iets is wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. En daar komen we nog even terug in Matteüs 5. Ja, het zijn vanavond even wat teksten die ik er even bij gezocht heb, maar die toch wel heel belangrijk zijn. Ik heb u de laatste keer op zondagavond iets verteld over het Onze Vader en het Koninkrijk. En zoals wij daarover denken ook als gemeente. Toen heb ik verteld dat het Onze Vader is een gedeelte van de bergrede. En in die bergrede gaat de Heer Jezus uitleggen hoe zijn Koninkrijk functioneert. Nou, in die bergrede, hij begint de bergrede met de zaligsprekingen. En toen heb ik ook verteld, het is niet de bedoeling dat we die bergrede zomaar even parkeren en zeggen, nou dat is voor Israël en daar hebben we helemaal niks mee te maken. Nee, we hebben net ook gezien dat Gods handelen met Israël ook heel veel te maken heeft met God handelen met ons als gemeente. Nou, wat kunnen we daarvan leren? Kijkt u maar in vers 8 tot en met 9 van Matteüs 5. Daar staat: zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Bent u een vredestichter? Jaag de vrede na. Zalig de vredestichters, want je wordt een kind van God genoemd, want dan ben je werkelijk echt een kind van God, want dan ga je lijken op God, je vader. Matteüs 5, vers 8 en 9. Matteüs 5, vers 8 en 9. Je leeft dan ook als een kind van God als je een vredestichter bent, want God heeft vrede gesticht. God is de grote vredestichter. En dan staat hier zo mooi in vers 8, zalig die reinen van hart, want zij zullen God zien. En als we weer even teruggaan naar Hebreeën 12, wat staat er? Zonder die heiligmaking, zonder die vrede, zullen we de Heere niet zien. We zullen God niet zien. Dat staat ook in vers 14. Ziet u hoe de schrijver van de Hebreeënbrief dat haalt uit de psalmen, een klein beetje aanpast, in de tekst past en zegt, laten we de vrede najagen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Wat is dat dan, de Heere zien? Nou, u weet waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt in Johannes 3, Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren wordt, zul je het koninkrijk der hemelen niet zien. Niet zien. Wat betekent dat woordje niet zien? Dat niet zien heeft niet daar in de eerste plaats te maken met het visueel zien, maar heeft veel meer te maken met het ervaren van Gods realiteit, Gods werkelijkheid in ons leven. En je zult Gods werkelijkheid, Gods realiteit, Gods aanwezigheid in ons leven pas werkelijk echt, werkelijk ervaren als je de vrede najaagt en de heiliging. Dan zul je God gaan ervaren in je leven. En dan is het niet theorie, maar dan is het werkelijke praktijk. En nog meer, Want dan gaan anderen het ook zien in je leven. Dat is zo mooi te zien dat je broeders en zusters ontmoet hier in de gemeente waarvan je zegt, nou dit is nou praktijk. Dit is nou werkelijkheid. Dit is zo'n getuigenis. Dit is zo de Heer als het ware in vlees en bloed in dit leven. Nou, tot slot, er is gevaar. En deze gevaren worden opgesomd in vanaf vers 15, 16 en 17. Drie gevaren. Er is gevaar, ik zal ze heel kort samenvatten, voor verachtering van de genade Gods. Je kunt verachteren van de genade. Dat staat in vers 15. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Ten tweede, zie toe, pas op, dat er geen bittere wortel opschiet in je hart en verwarring sticht. En de derde waarschuwing is, pas nou op dat je niet onverschillig wordt. Nou, dat zijn drie waarschuwingen hier in de Hebreeënbrief. Verachteren van de genade. Dat betekent dat je niet meer uit de volheid van zijn genade leeft. Paulus zegt, zijn genade aan mij is niet tevergeefs geweest. Dat betekent, Gods genade in het leven van Paulus werd omgezet in, vul het eens aan, in daden. Ja, toch? Gods genade in het leven van Paulus werd omgezet in daden. Genadegaven. Werking. En dan zegt God tegen Paulus, Paulus, en mijn genade is voor jou genoeg. Nou, dat is leven vanuit Gods genade. En dan moet je voor oppassen dat die genade niet verdrongen wordt doordat je het zelf allemaal denkt te kunnen doen. Of dat die genade verachtet in je leven omdat God zijn genade niet meer kan geven, omdat je niet een relatie met hem hebt. Of dat er dingen in je leven gebeurd zijn waardoor God zijn genade moet onttrekken uit je leven. Verachteren in de genade. Ten tweede, pas nou op dat je niet verbitterd wordt. Nou, dat woordje verbitteren kunt u ook in Efeze terugvinden als het over opvoeden van kinderen gaat. Kijkt u maar in hoofdstuk 6, vers 4 van Efeze. Efeze 6, vers 4. Daar worden vaders opgeroepen om hun kinderen op te voeden. Maar dan staat er wel in vers 4. En gij, vaders, Efeze 6, vers 4, gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Kinderen kunnen verbitterd raken. Als ouders heeft u dat misschien wel eens meegemaakt. Dat kinderen wel eens verbitterd kunnen raken. En dan zijn kinderen onbereikbaar voor hun ouders. Dat is het ergste wat er met een kind kan gebeuren. Dat een kind verbitterd raakt. Dat je als het ware je kind niet meer kunt bereiken. Nou, onze hemelse Vader, daar zal het niet aan liggen. Onze hemelse Vader doet het met liefde. En met grote wijsheid. Alleen gaat het erom, hoe gaan wij daar als kinderen van God mee om? Aanvaarden? Zijn we bereid om ons te buigen onder de handen van God? Als we dat niet doen, dan kan het inderdaad gebeuren dat je verbitterd kunt raken. En dat je als het ware door God niet meer te bereiken bent. Dat alles langs je heen gaat. Nog niet zo lang geleden, je kunt ook door situaties verbitterd raken. Doordat je te veel gelooft in je broeder en zuster. Waarvan je het denkt te moeten hebben en dan word je teleurgesteld. En dan kun je verbitterd raken. En er was ook wel hier in de gemeente een broeder die zo ontzettend verbitterd was. En nooit meer in de samenkomst kwam. En toen zei ik tegen deze broeder, weet je dat jij je door negatieve gebeurtenissen laat leiden? Jij laat je leiden door negatieve gevoelens, negatieve gebeurtenissen. Hij heeft zijn bitterheid beleden. En het is nou een van de trouwste broeders die de diensten op zondag bezoekt. Maar er was bitterheid in zijn leven. Echt bitterheid, omdat ze hem zo onterecht kwaad aangedaan hebben. Dan kun je verbitterd raken. Kun je negatief worden. Nou, laat dat nooit in je leven gebeuren. Laat nooit een bittere wortel in je leven komen. Want uit een bittere wortel komt alleen maar ellende en ergernis en, nou ja, kort aangebondenheid. En dan het derde waarvoor gewaarschuwd wordt, onverschilligheid. En onverschilligheid heeft ook heel veel te maken met zonde. Hoererij wordt hier zelfs genoemd. Hoererij en onverschilligheid. Wat kan mij het schelen? Wat kan mij het schelen? Ik denk dat wij vandaag met name in de wereld, in de samenleving waarin wij leven, met heel veel onverschilligheid, immuniteit te maken krijgen. Mensen die niet meer onder de indruk zijn. Mensen die, ja, eigenlijk als het ware, het gaat allemaal langs hen heen. Onverschilligheid van Esau, die verkocht zijn eerstgeboorterecht. Die verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een bordje soep. Met andere woorden, het stoffelijke was voor Esau op dat moment belangrijker dan het geestelijke. En weet je, er staat hier in vers 23 van Hebreeën 12 dat wij genaderd zijn tot een feestelijke, plechtige vergadering van eerstgeborenen. Broeders en zusters, wij zijn eerstgeborenen. En als eerstgeborenen zijn wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Interesseert u zich dat? Vindt u dat belangrijk, dat je een erfgenaam van God bent? Dat je een mede-erfgenaam bent van Christus? Of zeg je, oh, dat kan me helemaal niks schelen, joh. Ik leef vandaag hier en kan vandaag genieten van alles om me heen. Het kan gebeuren dat als je dat eerstgeboorterecht verkoopt door de materie, door het stoffelijke van vandaag om je heen, dat als je wilt erven, dat je dan niet kunt erven. Er wordt in de Bijbel namelijk gesproken over mensen die wel behouden worden, maar als door vuur heen en geen enkele erfenis ontvangen. En wat staat er dan? Esau zocht een plaats van berouw en hij vond het niet. Mensen, de Jezus die heeft het verlangen om zijn rijkdom, zijn heerlijkheid met ons te delen. En laat alsjeblieft deze erfenis niet afpakken door het stoffelijke wat misschien voor ons nu op dit moment veel belangrijker is. Maar jaag naar die heiliging, jaag naar het doel. En het doel is één worden met hem. Nou, zo staat er heel wat in zo'n klein stukje, maar zo geworteld in het Oude Testament en toch wel heel belangrijk om ons door dit te laten waarschuwen ook.